Matteüs 24. Ik ga weer bij vers 3 beginnen. Het gaat me nu vanavond over het stukje vanaf vers 8. Matteüs 24, vers 3. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En ge zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En er zullen velen ten val komen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Tot zover onze tekst. Ik wil daarmee nog een stukje lezen uit Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, Johannes 15, vers 18, indien de wereld u haat, daar ging het immers over in de tekst van Matteüs 24, dat ze gehaat zouden worden door alle volken. Indien de wereld u haat, weet dan dat ze mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Vers 26. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen, en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij. Tot zover het lezen van de schrift. Vervolging en haat. En als een soort subtitel: welkom in de hemel voor wie gelooft. Er zal een barre tijd aanbreken voor Israël. Het wordt nu al spannend, maar de spanning van vandaag slaat echt nergens. Het lijkt nergens op als je het vergelijkt met de spanning die nog komt. Het wordt razend moeilijk. Nu, dat is niet een verheffende boodschap en daar word je ook niet echt vrolijk van of blij van. Toch hoop ik dat je hier bent als een gelovige, als een kind van God, als iemand die leven uit God heeft. En die kan zeggen: ja, maar de gelovigen blijven hier niet als die tijd van haat, als die tijd van grote nood, als die tijd van de grote verdrukking aanbreekt. Dan zijn de kinderen van God, dan zijn de gelovigen die nu samen de gemeente vormen, die zijn dan bij de Heer. En dat is zo. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan heb je leven uit God, dan hoor je bij de gemeente. En ik hoop van harte dat iedereen daar ja op zegt. Ik hoor bij de gemeente. Ik vraag natuurlijk niet of u ergens in een boekhouding staat op aarde. Dat is wel interessant. Maar dat is niet alles. Dat is niet voldoende. Je moet echt leven uit God hebben. En je moet in de hemel opgetekend zijn in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Kun je daar zekerheid in krijgen? Ja, dat kan. Er zijn gelukkig heel veel getuigen, ook in deze zaal, die echt zouden kunnen zeggen: ik weet zeker dat ik een kind van God ben. Niet omdat ik het verdiend heb, want er is niets te verdienen. Er valt niets te verdienen. Het is nooit onze gerechtigheid. Het is altijd dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wij worden gezien in hem. gekleed met hem, bekleed met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. En die dingen, die kleren zijn ons geschonken. Die hebben u niet gepakt, die hebben u niet verworven, die hebt u gekregen. Genade, uit genade bent u behouden, niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Niemand hier kan zeggen dat we door onze inspanning dit zouden hebben gekregen. Niemand is, laat ik maar zeggen, op eigen kracht behouden. Dat bestaat niet. Als dat wel zo zou kunnen, dan was het onzin geweest dat de Heer Jezus kwam. Alleen al uit het feit dat de Heer Jezus gekomen is, blijkt dat niemand goed is, zelfs niet tot één toe. Er is maar één goed en dat is de Heer Jezus, die zonder zonde, die de zonde niet kende en de zonde niet deed, uit God geboren, niet uit Jozef, uit God geboren. Alleen al daarom is de zogenaamde maagdelijke geboorte een geweldig feit, een geweldige getuigenis. Want hij is niet van Jozef. Als hij uit Jozef zou zijn gekomen, dan was hij inderdaad verwekt uit een mens of uit een man. Zoals hoofdstuk 1 van Johannes dat zegt. Niet uit een man, niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren. De Heer Jezus is de heilige van God. En hij die de zonde niet kende en die de zonde niet deed, is voor gelovigen tot zonde gemaakt. En heeft in zijn lichaam onze zonden gedragen op het hout. Jij en ik die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn gezegend nu met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U bent rijk. En we vormen samen de gemeente, maar die gemeente is nu op aarde. Uit vorige studies is duidelijk geworden dat de gemeente die nu op aarde is een keer weggaat. En dat weggaan van de gemeente wordt bijvoorbeeld, ik noem maar weer een andere tekst dan ik anders noem, in Romeinen 11 genoemd, de volheid der heidenen zal binnengaan. En daarna, zegt Romeinen 11, zal gans Israël behouden worden. Dat gans, dat slaat op de 2 stammen en op de 10 stammen, dus de 12 stammen, gans Israël. Daar blijkt dus onomstotelijk dat er een binnengaan is van de volheid der heidenen. En dat daarna Israël weer aangenomen wordt, weer in het land zal zijn. Alleen al die tekst mag in ons hart resoneren, naklinken, zodat we gaan begrijpen wat de Heer aan het doen is. Jij en ik, wij gaan naar ons Heer Jezus. Zouden we dan geen verdrukking kennen? Zouden we geen haat kennen? Ja. Ik was van plan een klein stukje tekst te lezen uit Handelingen 7, waar je de geschiedenis vindt van Stefanus, die een prachtige toespraak houdt. Uiteindelijk knersen ze hun tanden en ziet hij de Heer Jezus. Ook hij ondervond de haat. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15, ze hebben mij gehaat en ze zullen jullie ook haten. Haat en vervolging zijn op zich niet iets van de grote verdrukking. Haat en vervolging is er nu ook. En u hebt ongetwijfeld gelezen over brandstapels. U hebt ongetwijfeld gehoord van mensen die gefolterd werden, die gemarteld werden, die in gevangenissen zitten of in werkkampen, die het verschrikkelijk hadden. Soms kwamen ze er weer uit, gebroken of niet gebroken. En soms zijn ze daar gestorven. Er is ongelooflijk veel haat in deze wereld. En eigenlijk, als je jezelf een heel klein beetje kent, weet je dat. Want de Bijbel zegt van jou, dat jij vroeger was, hatelijk en anderen hatend. Eigenlijk staat er hatelijk en elkander hatend. Dat is onze situatie. Wij kunnen niet eens anders. Het oude leven, de oude situatie van ons is haat. Als er haat en vervolging is, hoeft ons dat niet te verbazen, want dat zit eigenlijk diep in de mens van nature. Maar, zegt Titus, want daar staat die tekst, toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God onze heiland verscheen, heeft hij ons, laat maar zeggen, ik zal het kort zeggen, wederom geboren, laten worden, nieuw leven gegeven, waardoor die haat nu veranderd is in liefde. God is liefde, maar er is een tegenstander die alleen maar haten kan. Haat en vervolging zijn ook in de gemeente gezien. Ik noemde dus het voorbeeld van Stefanus, heel concreet. Daar zie je mensen die de smaak van de hel al te pakken hebben, knersen van de tanden, letterlijk, deden ze dat daar. En er zijn er ook die de smaak van de hemel al te pakken hebben, maar die zien de heerlijkheid en ze zien de Heer Jezus aan de rechterhand van de majesteit. Schitterende tweedeling daar in Handelingen 7. Dat is de situatie. Gelovigen die hier zitten, zullen niet hier blijven, die zullen in de hemel zijn. Welkom in de hemel. Ik hoop dat je ronduit zegt, ik ben welkom. Ze willen graag dat ik daar kom. Dat bedoel ik helemaal niet zo raar. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Ze willen dat jij daar komt. Dat jij daar bent. Op aarde zal het, als wij weg zijn, heel moeilijk zijn. Je kunt je dat eigenlijk niet zo goed indenken. Alle gelovigen zijn dan weg. Niemand achtergebleven. Iedereen die leven uit God heeft opgenomen. De volheid der heidenen is ingegaan. En dat leven op aarde gaat gewoon door. Sliedrecht bestaat nog. En misschien hebben ze nog verkiezingen in Nederland. Misschien zijn ze nog bezig met een premier voor de hele Europese society te kiezen. Misschien hebben ze nog steeds de naam Balkenende op hun lippen. Het zou allemaal kunnen. Het leven gaat door. Want wij zouden vanavond nog weg kunnen gaan. Er is geen enkele profetie nog te vervullen voor ons vertrek. Het zou vanavond kunnen gebeuren. Maar het leven gaat verder. En het leven op aarde krijgt een bijzondere wending. De mens der wetteloosheid, waarvan de Heer Jezus al sprak, maar waarvan Paulus spreekt in 2 Thessalonicenzen, die zal zich ontwikkelen, die zal zich manifesteren, die gaat tekeer en die gaat bedriegelijke wonderen ontketenen, die gaat mensen verleiden, op een verkeerde been zetten. We hebben het al gehad over de antichristelijke stromingen, dus er is wel een godsdienstige gedoe dan, maar zonder Christus, antichrist, dan helemaal zichtbaar. Valse profeten komen we nog aan. Oorlog, hongersnood, oorlog en dreiging. En nu de haat en de vervolging die specifiek gericht zijn op het volk Israël. Ook anderen hebben daarmee te maken. Maar Israël krijgt daar in die tijd heel erg mee te maken. Ook nu zeggen we dan, maar dat hebben ze toch ook gehad. Want bijvoorbeeld in de laatste wereldoorlog hebben zij in die werkkampen gezeten, in die verschrikkelijke toestanden gezeten van de Holocaust. En ja, je kunt niet zeggen dat de haat en de vervolging dan pas komt. Ze hebben al genoeg voor hun kiezen gehad, dat klopt. Altijd is de haat er geweest om dat volk Israël helemaal uit te roeien. En misschien wordt het in onze dagen nog heel, heel sterk, zelfs voor wij weg zijn, zou het best kunnen gebeuren dat die haat zich nog gaat toenemen. De hele wereld paait op dit moment Iran. En Iran is een beetje spreekbuis van wat tegen de Joden is. Een Syrische vrouw die een boek geschreven heeft, nogal indrukwekkend, kreeg de vraag, wat is nu het ergste van iemand die van de islam afvalt? Ze zei, niet van de islam afvallen is het allerergste voor de islammensen. Zelfs het beledigen van Mohammed is niet het ergste. Maar iets positiefs zeggen van Israël, dat is het allerergste. En daar zitten we al middenin. Als ze vanuit Israël nu op pad gaan om Nederland en Denemarken te bezoeken, om ze te bedanken voor de steun die Nederland en Denemarken altijd gegeven hebben aan Israël, dan is dat eigenlijk misschien wel een kwade zaak. Want op het moment dat die mensen hier komen, ze zullen eerstdaags binnenstappen, gaat de hele pers verder dan ze ooit gingen. De haat ten aanzien van Israël neemt alleen maar toe. Israël heeft overal de schuld van gekregen. Wat er ook gebeurt, of het nu een financiële crisis is, of een morele, het maakt niet uit. Overal hebben ze de schuld van gekregen en ze krijgen ook overal de schuld van. Ik heb daar in het verleden wel voorbeeldjes voor aangehaald. Het gaat alleen maar verder. In Europa ontwikkelt zich een gigantisch machtsveld. De Europese gemeenschap in Brussel en in Straatsburg. Ik heb u daar de vorige keer ook op gewezen. Straatsburg is gebouwd naar een model van de Toren van Babel. Van Pieter Bruegel, een schilderij van Pieter Bruegel. Is nu nagemaakt daar. En een van de kreten die daar nu gebruikt worden in verbinding met de Europese verkiezingen zijn Many Tongues, One Voice. Als u daar een klein plaatje van wilt, ik heb hem meegenomen. Maar u kunt hem ook zelf van internet plukken. Toren van Babel. Vele tongen, maar één stem. Europa! Dat is natuurlijk een parodie op wat er in Genesis 11 te vinden is, waar de eerste toren van Babel stond. De tweede toren van Babel stond er in de tijd van Daniel. Dat was het gouden beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En dat stond in de vlakte van Dura, leest u verder in uw Bijbeltje, in het gewest Babel. En iedereen moest buigen. En als je niet meedeed, dan kwam je in de vuuroven. Het boek Daniel is een profetisch bijbelboek en dat schetst ons de tijd van het einde. Alle hoofdstukken hebben daarmee te maken. En dat profetische vergezicht heeft uiteindelijk te maken met de openbaring van onze Heer Jezus. Met Christus en zijn heerlijkheid, met de mensenzoon en zijn majesteit, met de man in linnen kleding gekleed. Dat heeft me vorige week zo buitengewoon getroffen. Als mensen in het bezit zijn van hun eigen gerechtigheid en de gerechtigheid van God niet willen, zegt Romeinen 10, dan staan ze alleen. Ik zal het voorzichtig zeggen. De gerechtigheid van God is de Heer Jezus. Het woord gerechtigheid is heel moeilijk voor ons, want ja, die term die kennen we wel en dat zingen we soms ook nog. Maar als je nu vraagt, wat is gerechtigheid? Het antwoord is misschien het makkelijkst, rechtvaardige daden van heiligen. Er komt de tijd dat de bruid in Openbaring 19, de bruid van het lam, gekleed zal zijn in fijn witte linnen. Dit witte linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Maar in Daniel 10, daar komt ineens een man in linnen kleding. En die man in Daniel 10 is niemand minder dan de Heer Jezus. Leest u maar. U kunt er niet omheen. Kijkt u maar naar zijn ogen daar. Kijkt u maar naar zijn gelaat. Kijkt u maar naar zijn handen en naar zijn voeten. Luistert u maar naar wat hij zegt. De mensenzoon, de Heer Jezus, onze heiland, in linnen kleding gekleed. Een en al gerechtigheid van de heilige. Alle rechtvaardige daden door hem gedaan worden zichtbaar. En God ziet u, als u gelooft in de Heer Jezus, in dat prachtige kleed van hem. Daarom is de bruid in de toekomst ook gekleed met dat fijne linnen, gerechtigheden van de heilige. Niet omdat zij dat gedaan heeft, omdat zij zo actief was en zo goed was, omdat zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden, de rechtvaardige daden van de Heer Jezus, haar geschonken worden. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid, wordt geschonken, zei ik zo pas. Er komt een tijd dat de bruid gekleed zal zijn in rechtvaardige daden, maar niet haar eigen rechtvaardige daden, zijn rechtvaardige daden. U en ik worden met Christus overgoten. We hebben Christus aangedaan, gekregen. En we worden in hem gezien. Alsof we nooit gezondigd zouden hebben. Maar het boek Daniel schetst ons deze dingen. En voor wie is die schets? Dat is voor het volk Israël daar. In het boek Daniel, in de allereerste plaats, is het
het volk Israël.
Het gaat steeds over uw volk Israël, uw stad, uw volk. Het kan niet missen, het gaat daarover Israël. Israël in bange tijd. Natuurlijk zijn ze destijds in ballingschap geweest. Natuurlijk hebben ze het daar moeilijk gehad in Babel. En zeker toen Haman, de Joden, hater iets later in de tijd, maar ook in Daniels dagen, toen Haman, de Joden, hater zo ver ging dat het hele volk uitgeroeid zou worden. Zover kwam hij, in Iran, toen. Nou, het is alsof je vandaag diezelfde stemmen hoort. Uit Iran. En dan gaat het weer over Israël. Het hele boek Daniel, nog een keer, profetie. En dat maakt duidelijk hoe dat volk Israël in de eindtijd moeilijkheid op moeilijkheid zal krijgen. Vervolging, haat. Ze worden overgeleverd. Als je niet doet wat de wereld wil, als je niet doet wat die ene stem wil, als je niet buigt voor dat beeld, als je niet een knieval maakt voor het grote Babylon, Babylon is het Griekse woord voor Babel. Als je niet meegaat, ja, dan word je in de vurige oven gegooid. Daar gaan ze, de drie mannen. Zadrach, Mesach en Abednego. U hebt de geschiedenis allemaal gelezen, denk ik. Hoop ik. En anders leest u het vannacht. Daniel 3. En ze worden in die vurige oven gegooid. Die oven was inmiddels veel heter gestookt. Zodat de mannen die hen daarin wilden werpen ook nog omkwamen. En daar zijn ze dan. Gebonden met mutsen en broeken en nou ja, hun eigen tenue van toen. En ineens wandelen ze daar met z'n vieren. Hebben we er niet drie in gehoord, zei Nebukadnezar, alsof hij niet meer tellen kon. Ja, koning, het waren drie. Zeggen de raadsheren. Nou, heel gewoon van mijn lui hoor. Maar ik zie vier. Ja, dat klopt. De engel des heren had zich bij hen gevoegd. Ik zei vanavond nog tegen Abaria toen een kopje koffie gedronken, dat het me zo bijzonder getroffen had gisteren. Als twee of drie samen zijn in mijn naam, zegt de Heer Jezus, dan ben ik in het midden van hen. Heb je ze gezien, die twee of die drie? Die zeiden, nee, koning, we buigen niet voor uw beeld. Wat het ook kost, wat het ook oplevert, wij doen het niet. En waar is de God die jullie zou kunnen verlossen, zegt Nebukadnezar. Maakt niet uit, zeggen ze, ook al zou hij ons niet verlossen, dan mogen we nog niet. Dan lopen ze met z'n vieren. Ziet u de Heer Jezus bij hen lopen? De engel des Heren, die voegt zich bij hen. Twee of drie in mijn naam en ik ben in het midden van hen. Dat zie je daar letterlijk gebeuren. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben er. En als het moeilijk wordt, hoef je je ook niet ongerust te maken over hoe je moet spreken en wat je moet zeggen. Ik zal het in je mond leggen. Ik ga het doen. Vervolging en haat. De vrienden hebben het ondervonden. En ze hebben een buitengewone ervaring gehad. Nebukadnezar beveelt hen weer naar buiten te komen. Doen ze ook nog. Dat heb ik vaker geroepen. Gedacht, je kunt wat. Met je grote mond. We lopen nu met een engel. Dat is niet iets wat we elke dag hebben. We lopen een beetje door. Maar, kom. Ja, en dan staat die man dan te brullen aan de poort van zo'n vuuroven. En zegt, kom naar buiten. Ze zijn gehoorzaam. Die burgerlijke ongehoorzaamheid van die drie vrienden is maar heel beperkt. Alleen maar dat stukje, je moet buigen. En dat je daarbij allerlei dingen kunt bedenken, is ook helder. In Daniel 6 gaat dat nog verder misschien. In Daniel 3, bij die vurige oven, daar mag je nog je eigen godsdienst hebben, 's nachts of zo, weet je wel, of in je eigen huis. Als je maar meedoet met de hele meute, als je maar meedoet met de hele club. Maar in Daniel 6 mag je ook in je eigen huis al niet meer bidden. Een leeuwenkuil. Ik weet niet of je ooit voor een vuurpeloton gestaan hebt. Natuurlijk niet in letterlijke zin, want dan was je waarschijnlijk niet hier. Maar ik ken ook familiefeestjes die meer weg hadden van een vuurpeloton dan van een feestje. Ik ken ook gesprekken in de kantine van de werkvloer die meer weg hebben van een vuurpeloton dan van collegiale samenwerking. Of soms wordt het ook nog werkoverleg genoemd. Ik ken ook gemeenschappen, kerkelijke gemeenschappen, waar het soms razend moeilijk is om nog te vertellen wie de Heer Jezus is. Een jonge broeder kwam tot bekering door iets wat we mochten doen. En hij was al ouderling in zijn eigen kerk. Ging aan de kerkenraad vertellen wat er met hem was gebeurd. En ze hebben hem gewoon eventjes genegeerd. Hij denkt, nou, ze hebben me niet goed begrepen. Ik zal de volgende kerkenraadsvergadering nog een poging wagen. Dat heeft hij ook gedaan. Ze hebben hem uitgelachen. Ik denk, dat kan toch niet. Hij heeft nog een poging gedaan. En hij was inderdaad, werd hij afgeschoten. Vuurpeloton. In de consistorie. Ik weet de plek nog. Het woord consistorie betekent ook nog iets van een rechtszitting. Nou, dat is daar echt gebeurd. En misschien is het voor de leeuwen gegooid worden ook wel gebeurd in jouw leven. Als je echt getuigt voor de Heer Jezus, dan loopt het niet altijd vlotjes. Als je echt vertelt wie de Heer Jezus is voor jou en wat hij gedaan heeft aan het kruis voor jou, dan zou het wel eens kunnen dat er leeuwen om je heen springen. Daniel in de leeuwenkuil. Het zijn allemaal beelden van vervolging en van haat, van verschrikkelijke toestanden. Maar in die verschrikkelijke toestanden waarin Israël komt, nadat de gemeente is opgenomen, en de grote verdrukking is aangebroken. Dus de gemeente, jij en ik, we gaan hier vandaan. We gaan naar de Heer Jezus. We worden hier weggevoerd. In een ontelbaar ogenblik. In een punt destijds. Opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht. Als het bezuin geschal des Heere klinkt. Zo zongen we een beetje. Toepas. Als het bezuin geschal des Heere klinkt. In Jezus komst is daar. Dan gaan we naar hem. Echt waar, dat is de hoop van de gemeente. U blijft hier niet, u hoort hier ook niet. U hoort in het huis van de Vader. Daarmee bent u gezegend. Dat is uw eindbestemming. Niet een verbeterde versie van deze aarde. U hoort in het huis van de Vader. Dat is notabene iets wat er al was voordat er überhaupt schepping was. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde, hoe dan ook, hoort bij de schepping. Maar het huis van de Vader was er al voordat de schepping begon. Want hij was de eeuwige en daar hoort u. Want u bent een nieuwe schepping. Het oude is nu al voorbij gegaan voor iedereen die gelooft. U hoort daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En dat is niet hier, dat is ook niet Nederland of Europa of Amerika. Dat is het huis van de Vader. Daar zijn zelfs de engelen niet geweest, want ook de engelen horen bij de schepping. Engelen zijn in de hemel. Daar komt nog een nieuwe hemel voor. Maar er komt geen nieuw huis van de Vader. Daar hoort u. Daar is uw plaats, dat is uw zegen, en wij maar ploeteren, om het een beetje toonbaar te maken. Nou ja, plastic flesjes inleveren, of zwerfvuil verzamelen, nou, vul maar in wat u allemaal bedenkt. En we zijn ploeterend bezig om een soort werkklimaat te creëren, waardoor we eten en drinken kunnen. En het loopt gigantisch uit de hand, het wordt alleen maar beroerder. En we worden nu gefotografeerd. Elke 10 meter is een foto van u gemaakt. Je moest dus opvragen allemaal. Man, als je 100 meter hebt, ben je al 2 keer gefotografeerd langs alle snelwegen. En wagen niet om in het centrum. Ik gok hoor, ik weet niet van Sliedrecht persoonlijk, maar van andere centra, weet ik het wel. Overal camera's. Ja, het is voor onze veiligheid. Ja, het is voor onze veiligheid. Big Brother is watching you. Ja. En als je de moed hebt om te getuigen van de Heer Jezus, kom je gelijk in de vuur over. Het hele systeem ligt er. Het is helemaal klaar. Het hele geldsysteem ligt er. Ook helemaal klaar. Alles kan zo in werking gezet worden. Nu al. Laat staan als wij weg zijn. Als de weerhoudende factor weg is. Als dat wat nu nog weerhoudt weggenomen wordt. Ja, dan is dat een soort stroom die bijna niet meer te stuiten is. Dat gaat gebeuren. Die tijd komt. Israël zal heel bijzonder te lijden hebben onder dat. Wat ze ooit geleden hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dat haalt het niet bij wat ze nog te lijden hebben. En dat is een verdrukking die nog nooit geweest is, dus daarom durf ik te zeggen dat het meer is dan de Tweede Wereldoorlog. En dat zal alles slaan in hevigheid en in vernieling. Haat, vervolging, vreselijke toestand. Maar Israël wordt door die verdrukking heen gevoerd. Ik wil proberen om dat te schetsen. Misschien moet u even slikken. Er zijn beelden in het Oude Testament die u enorm kunnen helpen om dit te begrijpen. Ik heb al gezegd, Daniël 3 en Daniël 6, dat zijn al twee kapstokken, twee beelden die je echt mag gebruiken als een illustratie van grote nood en van druk en van vervolging en van haat en hoe de vijand tekeer gaat en eigenlijk wil dat we omkomen. Er is nog een ander beeld, misschien wel duidelijker nog. En dat is Saul en David. U weet misschien van de Bijbelse geschiedenis dat Saul een kop groter was dan alle anderen. Hij was bescheiden aanvankelijk. Hij wilde niet koning zijn. Hij is toch koning geworden en het is een hele mooie start geweest. De geest des Heren werd vader over hem. Hij werd zelfs onder de profeten gevonden. Het was een hele bijzondere start. Maar zo bleef het niet. Misschien vindt u het vreemd als ik zeg dat Saul een schilderij is, een type is, een uitbeelding is van de Satan. Ik hoop dat u het pakt. Een kop groter dan alle anderen. Intelligent, groot, sterk. En het begon geweldig. Van de Satan staat dat hij een buitengewone plaats had bij de troon van God. Een schitterende engel was, buitengewoon begaafd. U vindt het allemaal in Ezechiël. Als u dat wilt lezen, zoek het dan op. De vorst van Tyrus. Maar er kwam een moment van hoogmoed bij de Satan. Toen ging het mis. Toen wilde hij God zelf zijn. Hij was niet tevreden met wat hij had. Het is nu precies wat er in het leven van Saul gebeurde. Het was schitterend aan het begin. En daarna kwam er een soort omslagpunt. Hij wilde meer zijn. U vindt dat dit maar een heel klein onderdeeltje is. Saul moest wachten op Samuel. Deed hij niet. Hij ging zelf offeren. Hij ging dingen doen die de Heere voor anderen bedoeld had. Niet voor hem. Dat is hoogmoed en dat is ook precies wat heel nadrukkelijk wordt neergezet in het Oude Testament. Dat Saul toen over een grens ging. Dat is ook precies wat de duivel heeft gedaan. Hij ging over een grens. En dan krijg je de zalving van David. Een herder die bij de schapen is. Iemand die beer en leeuw versloeg. Iemand die in Bethlehem woonde en opgroeide. David wordt gezalfd door Samuel. Een prachtige geschiedenis, hoe daar de zonen van Isaï de revue passeren en Samuel zelfs onder de indruk is van A en van B en van C. Weet je wat, nou allemaal prachtkerels, schitterende mannen. Maar de Heere zei nee. Heb je dan nog een zoon? Ja. Ik heb nog een zoon, maar die is bij de schapen. Haal die. En David komt, wordt gezalfd. De gezalfde van de Heere. Komt aan het hof. De gezalfde van de Heere. En Saul weet notabene wat er aan de hand is. Het is niet een soort stiekeme staatsgreep. Hij weet het. Hij wordt steeds meer door een boze geest besprongen. Hij zoekt zelfs om David te doden in het paleis. Uiteindelijk moet David vluchten. De gezalfde van de Heere vlucht. En er is een volk bij hem en die vluchten met hem. Die worden vervolgd, die worden gehaat en er wordt gezocht om hen te doden. En Saul en een groep zijn tegen de gezalfde van de Heere aan het vechten. Dat is nu precies wat het is. Waarom zou Israël zo belaagd worden? Om één reden. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. En de duivel weet dat die Christus, de gezalfde van de Here, zal gaan regeren. En dat doet hij in Jeruzalem. Waarom is die haat zo, ja, zo bruut, zo wreed? Om diezelfde reden. Hij wil voorkomen dat er in Jeruzalem ooit een koning komt. En toen wijzen uit het oosten vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Kregen ze te horen Bethlehem. Toen moest heel Bethlehem eraan. Dat is gebeurd. Altijd is daar die haat geweest. Altijd is daar die vervolging geweest. Uiteindelijk helpen ze elkaar ook nog in de vernieling. Ze helpen elkaar ook naar beneden, niet naar boven. Maar de haat ten aanzien van het volk Israël heeft altijd te maken met dat ene geweldige plan van God om de Heer Jezus daar in Jeruzalem te laten schitteren, om daar een koning te krijgen. Een steen zonder handen losgemaakt, Daniel 2. Een mensenzoon, Daniel 7. Een man in witte kleren, Daniel 10. Degene die alles, alles en in allen is. De Heer Jezus. Dat is de haat. Waarom is er dus nu zo'n haat ten aanzien van het volk Israël? Nou, omdat de Heer Jezus, de gezalfde van de Heer, koning zal zijn. Dat is eigenlijk het conflict van Saul en David. Daar kun je het heel makkelijk aan vasthouden. En ook begrijpen een beetje. Daar krijg je een aantal taferelen van. Ook hoe David reageert op Saul. Heeft David ook de ondergang van Saul gezocht? Had de Heer Jezus niet de duivel kunnen declasseren? Jawel, dat had gekund. Dat doet hij niet. Hij snijdt wel een stukje van zijn kleed af. U kent die geschiedenis. En laat dat zien. En Saul is even ontdaan. En daarna gaat het gewoon verder. Het verandert helemaal niets. Maar dat hele beeld van David en Saul is misschien typerend voor wat er aan de gang is met de gezalfde van de Here, onze Heer Jezus, en de tegenstander. En die tegenstander ontketent alleen maar haat. En jij voelt het. Want het kleine stukje wat wij nu beleven, en dat is niet de grote verdrukking, die komt nog. Ik heb gezegd, wij zullen in die zin de grote verdrukking niet meemaken. We zijn eerder bij de Heer Jezus, we worden hier weggehaald, opgenomen, de volheid der heidenen zal binnengaan. Maar wij voelen dit al. Zodra het gaat over de Heer Jezus, is de tegenstand. Je mag over van alles praten, maar niet over hem. Het is heel legitiem om vandaag over Allah te praten, of over Boeddha, zo in, of over leven, dus leven nadat je gestorven bent, dat je dus weer opstaat en zo, dat er weer een ander leven komt. Van alles mag je het benoemen, het mag allemaal besproken worden en het is helemaal in om religieus te zijn. Maar als je zegt dat jouw centrum geen religie is, maar een persoon is, iemand is, onze Heer Jezus is, dan heb je een probleem. Alles mag behalve de Heer Jezus. Dat is nu al zo. En het is soms in de kerk al moeilijk. Ik spreek heel veel mensen, of ze mailen, en zeggen, als we in de kerk vragen van, kunt u niet wat meer vertellen over de Heer Jezus? Kunt u het niet echt over hem hebben? Kunt u niet vertellen hoe mooi hij is, hoe schitterend hij is, en dat hij verlangt dat wij bij hem zijn? Kunt u niet een keer preken over Hooglied 2 bijvoorbeeld, waar de bruidegom zegt, kom mijn geliefde, mijn schone, mijn duif in de rotskloof, ik wil je zo graag zien, ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen, kom bij mij, kom! De winter is voorbij, de bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, kom alsjeblieft! Ik wil zo graag een preek horen daarover. Ja. Maar ja, we staan nu voor de verkiezingen in Europa. Stom verhaal, maar dat is altijd wel iets. Als het niet over de Mexicaanse griep gaat, dan gaat het wel over de gewone griep. Maar we hebben altijd wel iets. En daar hebben we het dan over. De voors en de tegens. Maar we hebben het niet over hem. En als u zich stilhoudt over de Heer Jezus, dan heb u geen probleem. En vanaf het moment dat u verlangt naar hem en meer over hem praat dan over uzelf, ik hoop dat dat punt heel spoedig bereikt is, dat we het over hem zullen hebben, niet meer over onszelf, vanaf dat moment dan ligt u eruit. krijgt u die haat. U weet het. U weet het. U voelt het. In de familie. Echt. Als je van de ene kerk naar de andere gaat, dan wordt er nog even geschud. Nou ja, maakt ook niet uit of je nou A of B zegt. Dat gaat, maar vanaf het moment dat jij vertelt tijdens die verjaardagpartijtjes van ja, maar ik heb echt een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Nou, maar eens kijken wat er gebeurt. Wat verbeel jij je wel? Hetzelfde. Nu, dat principe, nu al voelbaar, want de geest van de antichrist die is er, dat is nu merkbaar, maar als die geest van de antichrist omslaat in het aanwezig zijn van de antichrist, dan is de haat compleet en dan is de vervolging ook compleet. En dat zal de grote verdrukking zijn. Maar we kunnen het begrijpen omdat we het in feite zelf voelen. Dat is wat de Heer Jezus bedoelde in Johannes 15. Daar zegt hij, ze hebben mij dit en dit gedaan en ze zullen dit ook aan jullie doen. Precies dezelfde kenmerken. Wat zal in de toekomst de ontknoping zijn? Als hij verschijnt, de Heer Jezus. Wat is het einde van de grote verdrukking voor Israël? Als de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg. Als hij zichzelf laat zien. En zij zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan is de vervolging voorbij. Dan zullen de volkeren erkennen dat hij Heer is. Zoals Nebukadnezar in Daniel 3 ineens zegt, kom naar buiten. Nou, ze komen naar buiten. En notabene zegt, er is geen God die zo verlossen kan dan de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat zullen ze dan zeggen. Elke tong gaat belijden dat hij Heer is. Elke knie buigt zich voor hem. Alles is een en al eer voor de Heer Jezus. Dat is het einde van vervolging en haat. Nog een schets. In het boek Esther. Ik heb het al even genoemd. Dat is de tijd van Daniel. Misschien een paar jaar later. Maar dat zijn lutteljaren. Is het bewind van Babel overgegaan naar de mensen van Iran. Dus van Irak naar Iran. Toen. En in die tijd is er een koning. En een koningin Vasti. Nou ja, dat laat ik me even los. Esther komt aan het hof. Speciale procedure. Ik vond het niet zo leuk om dat te vertellen. Maar zo ging het kennelijk toen. En Esther blijkt een Jodin te zijn. Familie van Mordechai. Haar oom. En Mordechai is daar ook in de stad. De burcht Susan, de stad. Haman ontwikkelt zich. Wordt steeds een beetje machtiger. Krijgt behoorlijk wat in de melk te brokkelen en wil een plan hebben om de Joden om te brengen. Maar die ene Haman en die ene Mordechai vindt u eigenlijk als twee hoofdfiguren daar. Iedereen buigt voor Haman, als in Daniel 3, behalve die ene. En omdat er één is die niet buigt, die geen eerbied heeft voor die Haman, wordt hij zo boos dat hij het hele volk wil ombrengen. En dat krijgt hij voor elkaar. Hij mag een wet uitvaardigen waardoor dit mogelijk wordt. Het is allemaal gebeurd. Loopt het dan toch uit de hand? Mordechai loopt of gaat luid jammerend door de burcht Susan. Hij weet als enige wat er aan de hand is. Hij voelt het. Hij weet het ook. En hij heeft leed. Esther maakt zich bekend aan de koning. Zegt uiteindelijk, kom ik om, dan kom ik om. Er is een nacht waarin niemand slapen kan. Dat is een heel merkwaardig gebeuren in het boek Esther. Overigens een Bijbelboek waar het woord God niet in voorkomt. En iedereen van denkt, ja, dat is eigenlijk niet iets van de Bijbel. Dit moet van buiten afgekomen zijn. Als alles op instorten staat en alles verloren lijkt, is er een nacht waarin de koning niet kan slapen. Dat zal wel niet zo vaak voorkomen, want ze hadden toen wel wat van die pilletjes en zo. Maar die nacht kon hij niet slapen. Er waren geen herhalingen van de televisieprogramma's van de vorige dag. Er waren ook geen video's. geen dvd's. Hij had zelfs geen computer. Ik zeg het een beetje zo, want tot zijn verstrooiing werd iets aangereikt. Dat was dus niet een soort filmpje. Dat was iets uit de kronieken. Uit zijn eigen roemrijke daden, waarin hij kennelijk gescoord had. Nou, daar luisterde hij graag naar. Beetje voorgedragen uit eigen werk, weet je wel, zo ongeveer. Ik zeg het expres zo, omdat dat de hele wereld is. Dat is heel typisch. Altijd ik. En wat leest een lakei, waarschijnlijk een meneer, een dienaar, voor die nacht, omdat de koning niet slapen kan, een stukje geschiedenis, waarin een aanslag op koning Ahasveros zou zijn gepleegd, was, gepland, en het was door Mordechai ontdekt. En Mordechai had dat aangereikt, en die daders, degenen die het bedacht hadden, die werden gearresteerd. Maar ineens vraagt die koning, heeft die Mordechai ook een lintje gekregen daarvoor, een beloning gekregen? Nee, er is niks gebeurd, dat hebben we kennelijk vergeten. In de drukte en in de spanning van toen is dit niet gebeurd. Nou, dat moeten we dan wegzetten. Wat zullen we dan doen? Op dat moment komt Haman binnen, die kan ook niet slapen. Esther heeft ook niet geslapen, maar die wist wat er ging gebeuren. Mordechai heeft ook niet geslapen, die wist ook wat er ging gebeuren. We allemaal wakker. En Haman komt eraan en die is net van plan om de koning toestemming te vragen om die paal die hij al opgericht heeft in zijn eigen huis, in zijn eigen tuintje, om die te gebruiken om Mordechai er bovenop te spitsen. En dan zegt de koning, wat zouden we nu iemand willen geven, Haman? Wat zou jij nu iemand willen geven in wie ik mijn welbehagen heb? Nou, zegt Haman bij zichzelf, dat ben ik natuurlijk, toch? Is er maar één die zo goed ligt, dat ben ik. Dus koninklijk kleed, koninklijk paard, koninklijke eer, de hele toeter, alle toeters en bellen van de burg Susan en een hele optocht eromheen. Oké, zegt die koning, doe dat aan Mordechai. Nou, je zag zijn kleur ineens, ja, hij werd mooi bruin verbrand, maar het is er ook helemaal over. Spierwit is die. En dan gaat hij, loopt voor dat paard en Mordechai zit erop. Eer aan de man en wie de koning een welgevallen heeft. Dat hele tafereel wijzigt de wet. Alle Joden worden niet omgebracht, niemand wordt omgebracht. Het omgekeerde gebeurt. Nu, dat proces, in het boek Esther vastgelegd, waar het woord God niet voorkomt, waarvan je denkt, zou God er wel bij zijn? Zou die het allemaal wel zien? Zou die het allemaal horen? Is hij wel in controle? Heeft hij alles in zijn handen nog steeds? Ja. Op het moment dat wij denken dat alles uit de hand loopt, dat alles definitief verkeerd gaat, draait God de knop om in één keer, midden in de nacht, in één keer. En alles is totaal anders. Dat proces gaat gebeuren. Al de haat, al de vijandschap, al de vervolging van het Joodse volk is maar door één opgemerkt. Dat is de Heer Jezus. En die praat er in Matthäus 24 over. Die spreekt hierover. En die ene die het doorheeft, weet ook precies zijn tactiek. En er komt een bepaald moment, een heel precies moment, waarop die man Mordechai ineens in een koninklijk kleed, met een schitterende diadeem, met een schitterende gewaarde, zichtbaar wordt. Er komt een moment dat de man van smarten, die luid jammerend door Jeruzalem trok, door de burcht Susan trok, de Heer Jezus weende over haar, dat die man ineens zichtbaar wordt in al zijn heerlijkheid, in al zijn glorie, in al zijn majesteit. Ineens is die dag er. En Haman verbleekt. De tegenstander, de Jodenhater, verbleekt. Dat proces van het boek Esther wordt waar. En daarom hebben we dit in onze Bijbel, omdat we de dingen van onze Heer mogen gaan zien. Zijn plannen mogen leren begrijpen. En erachter mogen komen wat hij gaat doen. En zijn plannen hebben in de allereerste plaats te maken met de Heer Jezus zelf. Vervolgens hebben zijn plannen te maken met ons, de gemeente. En vervolgens hebben zijn plannen te maken met het volk Israël. Nu, jouw en mijn zegen is niet het primaire doel van God. Of de zegen voor Israël is ook niet het primaire, of wat mij betreft secundaire punt van God. Maar de verhoging van de Heer Jezus is het centrale thema. God wil, onze Vader wil dat zijn Zoon schittert. En daarom wordt u uitgenodigd om dat vandaag te doen. En laat u zich niet van uw doel afbrengen. Laat u niet in de luren leggen, maar vandaag probeert de tegenstander van alles. Hele linker, slinkse streken, of ik weet niet hoe ik het zeg, maar zoiets. En dan gaan we op een geniepige manier probeert de tegenstander u van dit doel af te houden. Namelijk de verhoging van de Heer Jezus. Vanaf het moment, en ik hoop dat u die test wilt uitvoeren, dat het in uw geestelijk leven om uw eigen welbevinden gaat, bent u al over een grens getrokken. Het gaat namelijk niet primair om u. Het gaat om hem. En ik weet wel dat dat soms heel moeilijk is. Van in hoeverre mag je daar zelf van genieten en mag je daar zelf in staan. En wat is de eer van de Heer Jezus en wat is mijn eigen eer? Nu, er zijn hele linker toestanden waardoor het een beetje vervaagt en je het niet meer helemaal helder hebt. Maar in het algemeen gesproken moet het in de gemeente, laat ik daar nu maar eens beginnen, om hem gaan. En als het niet om hem gaat, om zijn eer, en als er geen lof en eer en aanbidding is voor de Heer Jezus, en als de liederen niet voor hem gaan, en als de prediking niet echt over hem zelf gaat, dat je echt, zeg maar dat voorbeeld van Hooglied 2, dat je over hem zelf iets hoort, over die man in linnen kleren iets hoort, of over die bij je is in de vuur over iets hoort, of over die mensenzoon die alle macht heeft iets hoort. Ik citeer nu een paar dingetjes uit het boek Daniel. Maar als je over hem niks meer hoort, dan is er iets mis. Want dan gaat het om, ja. Ik moet zien dat ik van mijn probleem afkom. Wat is mijn probleem? Nou, misschien wel een bepaalde kwaal. Ik kreeg een bepaalde pil aangereikt. Dat moest ik maar even doorwerst. Dat heb ik ook gedaan. Ik schrok ervan. Be in health, alsjeblieft. Jij moet gezond zijn. Daar gaat het om. Jij moet gezond zijn. En dan moet je de dingen maar opsporen die gezondheid in de weg staan. Is dat het centrale thema van de Bijbel? De Heilige Geest zal het uit het mijne nemen, zei de Jezus, zal het u verkondigen. Het gaat over hem, het gaat helemaal niet over mij. Natuurlijk ben ik een onderdeel van dat heilsplan van God. Hij heeft mij ook daarin betrokken. Maar ik ben niet het doel van dat heilsplan. Het doel van het heilsplan is de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Het gaat over hem. Dat ik erin betrokken ben, wil helemaal niet zeggen dat het om mij gaat. We zijn een tikkeltje eigenwijs, hè. Ik ken iemand die was net begonnen, net van school. Een paar baantjes al gehad, ging niet al te goed. Toen kwam hij bij een motorzaak. En ik zei, hoe gaat het nou? Een beetje, nou ja, hij was nu al als chef van de herenafdeling. Nou, dat was niet zo. Hij liep gewoon in het magazijn, we pakken uit de dozen. Maar goed, je kent die mensen wel, hè. Ze zijn net begonnen en ze zijn de directeur. En het bedrijf zou echt failliet gaan als hij wegging, natuurlijk. Helder. En wij vinden dat stom. En gelovigen denken, Pieter Putterige, kleine gelovigen, sorry hoor, die denken dat zij het centrum zijn van Gods heilsplan. Ik hoop dat u mijn woordspeling begrijpt. Waar halen we de hoogmoedige houding vandaan om te veronderstellen dat het om ons zou gaan? Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om hem, de Heer Jezus. Maar dat je in dat plan van God met de Heer Jezus een plek hebt, een mooie plek hebt, een prachtige toekomst hebt, ja, dat is waar. Gelukkig wel. Amen. Je bent gezegend met alle geestelijke zegening. Je bent erbij. Je hebt het geweldige, vreugdevolle van die toekomst. Dat heb je met hem. Want het gaat over de Heer Jezus. Zie je dat? Haat, vervolging, zelfs dood. Je ziet het allemaal gebeuren. Hier in Matthäus heeft de Heer Jezus dit gezegd. Ik heb een paar voorbeeldjes gepakt uit het Oude Testament. We weten ook dat dat nu al aanwezig is. Je voelt het gewoon om je heen. Maar het heeft uiteindelijk te maken met het ene doel. Saul wil dat David omgebracht wordt. Ik hoop dat het valt. Dat die geschiedenis misschien als een klein kapstokje blijft hangen. Saul wil dat David omgebracht wordt. En daar doet hij alles voor. Daar is hij druk mee bezig. En aanvankelijk heb je daar soldaten voor nodig. En misschien heb je daar ook psychologen voor nodig. En psychiaters voor nodig. Daar heb je ook godsdienstige leiders voor nodig. Je hebt er van allerlei lui voor nodig om dat doel te bereiken. Je voelt het om je heen. Je merkt het om je heen. Langzaam maar zeker moet de gezalfde des Heren het veld ruimen. En wordt Haman, de Agagiet, een Amalekiet notabene. Ja, weer associaties met andere geschiedenissen. Maar goed, laat maar vallen. Die wordt steeds machtiger. En je denkt, dit loopt helemaal verkeerd. Nu, dat hoeven we niet zo als zorg mee te dragen. Dat mag wel een stuk gebedslast zijn. Maar de Heere die in de hemel is, die zit bij de knop. En die knop die zet hij op een bepaald moment echt anders. Dat is de schakelaar die dan gebruikt wordt. En die schakelaar is niet alleen in het boek Esther te vinden. Die is ook straks te vinden als hij komt, de Heer Jezus. Een steen zonder handen losgemaakt. Een mensenzoon met de wolken des hemels. De Heer Jezus, hij komt. En hij zal daar zijn, schitterend in glorie en in heerlijkheid. En ze zullen hem aanbidden. En het bijzondere is van ons dat wij dat nu, hier, vanavond mogen doen. Mag ik je daarin voorgaan? Onze God, onze Vader, wij willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Wij willen u danken dat u uw geliefde zoon hebt gegeven. De enige die voor u welgevallen betekende en nog betekent. Dank u wel dat de Heer Jezus zo schittert. Dat u hem aan uw rechterhand hebt. Dat u alle eer en alle glorie hebt gegeven aan hem. Alle macht ook. En alle eer. Heel de wereld is zijn bezit. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Ook van Iran. Ook van Irak. Maar ook van Nederland en van Europa. Hij is boven alles. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Wat er maar is aan schepsel, hij is daarvan de hoogste in rang. De Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser, die aan het kruis zijn leven wilde geven voor schuldige en voor zondige mensen die wij waren. We hebben onze schuld en onze zonde mogen zien en ook mogen erkennen en mogen belijden. En misschien zitten hier die dat nog niet deden, die dat vanavond doen. En die vanavond zeggen, Heere, hier ben ik, wees mij zondaar genadig. En u wilt dat. U wilt die geweldige, genadevolle boodschap laten doordringen in het hart van iedereen die hier is. We willen u danken voor uw zoon. We willen u danken voor uw plan met uw zoon. En we willen u danken dat we in die zoon gezien worden. En met die zoon eer en heerlijkheid en glorie krijgen. We willen u danken, Vader, dat we in het huis van de Vader zullen zijn met de vele woningen. We willen u ook danken voor uw volk Israël. Ze hebben het nu al moeilijk. Ze krijgen overal de schuld van. En de antistemming, ja, die neemt toe. En de haat en de vervolging is misschien een kwestie van dagen. Ze hebben het al gehad in de Tweede Wereldoorlog. En ze hebben het nog. In het Midden-Oosten is het heel erg. Honderden cartoons, dag in dag uit, in de Arabische wereld, tegen Israël. Palestijnse scholen die niets anders doen dan haat en vervolging creëren tegen Israël. Jongetjes die van niets weten worden gehersenspoeld met deze dingen. Haat en vervolging tegen Israël. Het is alsof de Jodenhater van vroeger terugkomt. Alsof het maar één doel heeft. De vernietiging van dat volk. Maar u, Vader, bent in de hemel en de Heer Jezus is in de troon. En er komt een moment dat u de knop omdraait. Dat dat tot een finale ontknoping gaat leiden. En dat is het oordeel over deze vijanden. Vader, we willen u nu bidden dat ook onder hen misschien nog zijn die de Heer Jezus leren kennen. En die zijn er. Ik ken Palestijnse christenen die echt oprecht geloven dat de Heer Jezus hun heiland is. En die ook geloven dat Israël daar in dat land zal blijven wonen. En dat Gods beloften, dat volk Israël, gelden. We willen u danken dat die er ook zijn. We willen ook bidden voor Israël, dat ze de Heer Jezus leren kennen. O Vader, ze zijn soms zo superieur in hun techniek, in hun vernuft, in hun hele uitstraling. En ze hebben ook iets bijzonders. nu bidden dat ze niet meer naar dat bijzondere gaan leunen, maar naar de Heer Jezus verlangen. O Vader, wilt u ook die daar nu zijn en onder het Joodse volk leven en die de Heer Jezus als Messias hebben leren kennen, dat ook zij hun volksgenoten, hun mede-Israëlieten kunnen bereiken met iets van het evangelie. Misschien zijn er Bijbels in de Hebreeuwse taal, Nieuw Testamenten. Misschien zijn er andere geschriften. We willen u danken en eren, Vader, voor dat wat er gebeurt. Maar ook voor onszelf willen we bidden in deze tijd. In onze kerken, in onze kringen, waar het soms zo leeg is en zo vaag is. En waar het steeds verder weg lijkt te zakken. Ik wil u zo bidden dat we een diep verlangen krijgen om de Heer Jezus te eren. Om hem te prijzen, om hem groot te maken. Om hem te bejubelen en om hem het centrum te laten zijn van alles. Heel de kerk, heel de gemeenschap van christenen mag als centrum de Heer Jezus hebben. Moet als centrum de Heer Jezus hebben. Vader, we leggen het voor u neer. We danken u voor de Heilige Geest die u gegeven hebt. We danken u voor de Heilige Geest die in ons woont en die ons de Heer Jezus wil duiden wie hij is. We willen u hartelijk danken voor uw werk door de Heilige Geest in ons. We danken u voor elkaar. We bidden voor elkaar. Laten we echt beleiden en beleven dat de Heer Jezus Heer is. Amen.